Dit is de derde aflevering van de podcast van de Nederlandse Bank, de Nieuwe Schatkamer. En ja, jullie hebben de eerste aflevering waarschijnlijk gehoord. Dat gaat over die zilveren munten die je hier kan vinden bij de Nederlandse Bank. Ik zit hier in de studio iets verderop. En we zijn op zee geweest met Martijn Manders. Die heeft verteld hoe ze die munten hebben gevonden. We zijn in Amsterdam geweest, Sofula en Remy. Daar hebben we gekeken waar die jongens en mannen precies zijn geweest. Waar ze hebben geslapen. Het verhaal van die in de aap gelogeerd zijn. Maar jullie hebben ook nog iets heel spannends gedaan. En dat was maar zeer de vraag of dat zou lukken. Uitzoeken of je kon achterhalen wie die jongens en mannen zijn geweest.
Ja, want die lijsten zijn verdwenen. Dus ja. Dat is gewoon een heel groot raadsel.
Dat zei je de vorige keer al. Die lijsten zijn verdwenen. En hoe kom je er dan in godsnaam achter wie dat dan zijn? Hè?
Ja, en het was een schip dat 350 jaar geleden vergaan is. Dus ja.
We zijn naar het stadsarchief geweest daarvoor.
Ik was heel benieuwd of dat jullie zou lukken. Maar we gaan toch eerst nog even naar Martijn Manders luisteren. Toch nog even terug naar de zee. Want er is één vraag die hij nog niet beantwoord heeft.
Ja.
En dat is, wat voor soort schip was die Rooswijk nou eigenlijk?
Ja, daar zeg je wat, ja.
Martijn, wat voor soort schip was dat nou, die Rooswijk? Want er zaten ook soldaten aan boord, want er waren kanonnen.
Ja, dus het is een spiegelretourschip. En dat was een type schip. En die was ontworpen voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En die was dusdanig gemaakt dat je en een hoop lading kon meenemen. Maar ook soldaten om je schip te beschermen. En niet alleen dat, er moesten ook soldaten naar Nederlands-Indië toe. Hmm. Om de kolonie daar, of in ieder geval de handelsposten daar te verdedigen. In Sri Lanka moesten ze verdedigd worden. Want die VOC zat overal. Hè? Dat was een enorme uitgebreide bedrijf. Tot aan Japan aan toe. Tot aan Perzië, Zuid-Afrika. You name it. Hè? Azië zaten ze overal. Maar er zaten ook handelaren aan boord. En van de VOC. En heel soms ook wel passagiers. Bijvoorbeeld als een vrouwen die met de handschoen getrouwd waren. Hè, die waren op afstand eigenlijk getrouwd.
Met iemand in Nederlands-Indië.
Dus die gingen daar dan naartoe. Dat gebeurde wel eens. Dat gebeurde wel op gezette tijden. Maar dat soort mensen gingen er mee. En het was dus een uitgebreid gezelschap waarbij je een onderscheid maakt met voor de mast en achter de mast. Mm-hmm. En dan hebben we het over de hoofdmast. He, dus een schip met drie masten. En dan iedereen die voor de mast zat, waren de gewone zeelieden en de soldaten. Die aten met z'n zessen tegelijk in de bak. Vaak uit één bak. En dan had je de mensen die achter de mast zaten. En die zaten in cabines.
Ja.
En dat waren de officieren en de passagiers.
Ja, en de chirurgijn ongetwijfeld.
Ja, dat is ook een van de officieren. Hè? Die zat er vaak met zijn hele team. Dat waren dan twee assistenten op de Rooswijk. Zaten ze dan bij elkaar in één kamertje.
Wat was het doel van dit schip, van deze reis? Het ging zilver brengen, mensen. Wat zat er nog meer aan boord? Wat was
bouwmaterialen. Dus als je nou bedenkt, wat had men nou in Nederlands-Indië nodig? Dan had je inderdaad het geld nodig om te handelen. Je had de mensen nodig om te kunnen verdedigen en ook te bewonen. En bouwmaterialen om bijvoorbeeld op de Rooswijk hebben we grote blokken. Het lijkt een soort graniet, maar het is geen graniet. Het is een soort zwaar vulkanisch gesteente hebben we gevonden in dit schip. En die zijn mogelijk voor kades gebruikt. Als je nu naar Nederlands-Indië, het vroege Nederlands-Indië, Indonesië gaat, dan zie je dat er in Jakarta staan huizen van baksteen.
Ja.
Nou, die bakstenen die moesten ook meegenomen worden, werden ook meegenomen. Wapens. Er zijn maar vaak half afgemaakte wapens werden meegenomen. Zo zijn in de Rooswijk kisten met sabels gevonden. Waar de heften dan niet aan zitten, die moeten nog aangezet worden. Maar ook gewone ijzeren staven, ruwe ijzeren staven, waar later dan iets anders van gemaakt werd. Dat soort dingen werden meegenomen. Ruw materiaal.
Hoeveel mensen overleefden gemiddeld zo'n reis?
Oeh, dat is heel, dat is enorm wisselend. Er zijn reizen bekend die razendsnel gingen. Hè? Dus dan hebben we het over misschien 4 maanden. En waar niemand dood ging. Er zijn ellendige reizen bekend waar ze bijna 2 jaar rond hebben gedobberd bijna. Gestopt, gerepareerd. Waar misschien soms wel de helft van de mensen omkwamen. Dus dat verschilde heel erg. Wat je wel moet realiseren is dat als je nou kijkt naar wie hadden het nou het ellendigst. Je kan niet zeggen wie hadden het nou het leukst. Wie hadden het ellendigst. Dan waren het vaak toch de soldaten. Die hadden niets te doen aan boord van het schip. Moesten ook binnen blijven. Want anders zouden ze alleen maar ellende schoppen. Die mochten voor bepaalde taken wel naar buiten toe. Dat was bijvoorbeeld voor het bewaken van het, de mensen die op achter de mast zaten. Dus van de officieren, maar vooral de passagiers. Er waren een paar mensen die dat konden doen. En uit nood, of stel dat een schip erg aan lekken was en moest gepompt worden. Nou, dan konden ze zich opgeven of werden ze opgedragen om te gaan pompen. Dat was natuurlijk wel heel fijn, want dan kon je ook eindelijk wat doen. En dan eens in de zoveel tijd mocht je even luchten. Maar het was heel slecht. En het waren ook nog eens een keertje vaak mensen die helemaal geen maritieme achtergrond hadden. Dus die hadden een ellendige reis. En daar wordt wel van gezegd dat er van alle soldaten en pak me niet op het precieze cijfer hoor, maar ik geloof dat er misschien 1/3 tot een kwart maar ooit terugkwam naar Nederland. Dat betekent niet dat ze allemaal overleden, maar er is een enorme hoeveelheid aan mensen die overleed. En ik denk dat Jelle van Lottem daar wel wat meer over kan vertellen.
Oké, dat is wel interessant. Ik heb nog misschien een beetje een rare vraag. Als jij daar zo duikt, hè, sta je dan ook bij stil? Je bent dan heel professioneel bezig, maar ja, eigenlijk is het ook een kerkhof van mensen die op een gruwelijke manier om het leven zijn gekomen. En jij duikt daar.
Ja.
Ook al het is wel heel lang geleden, maar dan toch.
Nou, ik heb met Laura van der Haar toen een boek geschreven over de Rozenwijk, Rozenwijk 1740. Daar hebben we ook echt een stuk gewijd aan. Dus het vergaan van het schip en ook het overlijden van mensen. En dat is ook precies zoals ik het dan ook voel. En ik merk ook dat veel van mijn collega's dat ook merken. Maar het gaat in fases.
Vertel eens. Jij zegt, je voelt dat op een bepaalde manier. Ja. Hoe voel jij dat je daar duikt en je weet dat die mensen daar op een gruwelijke manier om het leven zijn gekomen?
Ja, ik zei net al, we doen het in fases. Hè? Dus ik ben vaak heel geconcentreerd bezig met mijn werk. Waarbij ik dan ook geen ruimte laat voor emotionele dingen. Dan ben ik gewoon bezig met mijn werkzaamheden. Maar als ik botten vind, skeletdelen vindt, dan word je plotseling weer geconfronteerd. Dan ga je erover na zitten denken. Als ik 's avonds mijn rapporten aan het schrijven ben, dan denk ik daar ook aan. Als ik aan boord zit en we moeten terug omdat het weer heel erg ruw is.
Dat hebben die mensen ook meegemaakt.
Dan denk je dat ook. Dan plotseling verplaats ik mij daarin. Dus er zijn van die momenten waarop ik daar heel nadrukkelijk over nadenk. Maar dat gebeurt ook wel eens bijvoorbeeld als ik naar beneden ga. Ik naar beneden met de duik. Hè? Dus yeah. Dan stap je in zo'n lift en dan ga je zo langzaam naar beneden. Het wordt steeds donkerder. En dan voel je eigenlijk als een soort deken die over je heen sluit. En dan, dat is ook precies zo'n moment waarop je dan denkt, ik begeef me naar een graf.
Wat een pechvogel. Je hebt alles op het spel gezet. Geld geleend, je familie achtergelaten om geld te verdienen. En dan verga je voor de kust van Engeland.
En dan denk je rijk te worden.
Not.
Ja. En dat roept dan inderdaad die vraag op, hè, waar we al wat langer over bezig zijn. Wie waren die jongens en mannen nou? Want ja, we weten dat ze zilveren muntjes bij zich hadden. Ze hadden ze geleend. Nou, we komen er later nog wel achter waarom dat zo was. Maar dat was nog niet zo eenvoudig. Hè? Hoe hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Want jullie hebben het wel proberen te achterhalen.
Ja, precies. Ja, nee, het is helemaal niet eenvoudig. Maar er zijn twee mensen die hebben zich daarin vastgebeten. En dat zijn Els van Meij en Willem-Jan van Gondelle.
Ja, en, waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan?
Ja, dat is een beetje persoonlijke redenen. Maar ook gewoon een enorme doorzettingsvermogen eigenlijk. En,
want wat bedoel je met die persoonlijke redenen?
Ja, Willem-Jan is familie. Die heeft familie van een heel ver van een van die opvarenden.
Oké. Ja.
Maar ze zijn met eentje begonnen en ze hebben echt veel meer de identiteit van veel meer jongens vast kunnen stellen. Maar in ieder geval, zij hebben ons meegenomen naar het Stadsarchief in Amsterdam. En daar zijn ze met ons in de archieven gedoken.
Hoe was dat, Remy?
Dat was heel indrukwekkend. We hebben hele oude boeken mogen inkijken. En het doorzettingsvermogen van die twee is onvoorstelbaar.
Dus eigenlijk hebben we het aan deze mensen te danken dat we er iets over weten. En laten we dan maar gaan luisteren dan, wat er dan over bekend is. Hè?
Absoluut, ja. Dat is hun verdienste.
We zijn nu in het Stadsarchief in Amsterdam, hè, Safula. Mm-hmm. En we zijn hier niet alleen. We zijn hier met
Els van Meij en Willem-Jan van Gondelle.
Ja,
hi.
Want die hebben het een en ander uitgezocht, toch?
Ja, toen dat schip, die Rooswijk, verging in 1740. Ja. Is iedereen natuurlijk omgekomen.
Hoeveel mensen waren dat?
237.
237.
Maar de lijsten met de namen, die zijn verloren gegaan. Dus we weten eigenlijk niet wie dat zijn.
Ze weten die eigenaren van het zilver, dat kan Jan en Alleman zijn geweest.
Precies, die munten die wij hebben gevonden, die wij in onze collectie hebben en die in Lelystad liggen. Van wie waren die?
Ja, nou zijn er dus van 29 mensen, hebben Willem, Jan en Els dat toch weten te achterhalen.
Hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, het leek ons heel toepasselijk om dit gesprek hier bij de Bazel, het mooie gebouw van het Stadsarchief Amsterdam, te hebben. Want ja, voor ons onderzoek zijn we natuurlijk veel in dit archief geweest. En het is ook een schitterend gebouw. En we zitten hier in een indrukwekkende kamer vol houten lambrisering en een prachtige reflectie van het oude gebouw wat het ooit is geweest van de Nederlandse Handelmaatschappij in het begin van de 19e eeuw.
Het meubilair, dat praat mee, hè? Dat horen we een beetje kraken op de achtergrond. De Nederlandse Handelsmaatschappij, die heeft dit ooit opgericht, dit gebouw?
Ja, zeker. Dat is, de Nederlandse Handelmaatschappij is ingesteld door koning Willem I... om de economie van Nederland weer flink op te krikken na de Franse tijd. En bovendien om met name de relatie met Nederlands-Indië, toen ook al de koloniën van Nederland natuurlijk, een soort opvolging van de VOC zou je kunnen zeggen, om dat flink te laten toenemen, die handel. Ja. Omdat Nederland daar meende flink rijk van te kunnen worden.
Is de Nederlandse bank ook niet in die tijd opgericht? Dat is
1811 of zoiets. Ja.
Ja. Maar dat zullen jullie beantwoorden. Ja. Dat was natuurlijk in Amsterdam de Wisselbank. Maar dat is alweer een paar eeuwen daarvoor.
Ja, Safula, jullie zitten in het archief en je had overigens gelijk, hè? 1814, dat is het jaartal waarin de Nederlandse bank is opgericht. Maar ik heb even een andere vraag, want jij zei bij de inleiding dat deze twee mensen een familielid hadden gevonden die op de Rooswijk had gezeten of zo?
Ja, die Willem-Jan. Toen ze in zijn familiegeschiedenis doken, stuitten ze op een Barend Lont uit Rotterdam. Ja, die was omgekomen bij een scheepsramp. En in 1740...
Dat is ook bijzonder, hè?
Ja, behoorlijk. Ja, en er was verder heel weinig over te vinden. Dus toen zijn ze in die VOC gedoken.
Oké. En nou, dan laten we verder luisteren naar wat ze daarover hebben gevonden in de archieven.
We hebben in de archieven van de VOC hebben we dus zijn hele loopbaan kunnen reconstrueren. En hij kwam uit een varensfamilie. Zijn vader was ook schipper op een VOC-schip. En zijn oom zat bij de VOC, die was ook schipper. En hij zelf is dus op 10-jarige leeftijd met zijn vader meegegaan als scheepsjongetje. Moet je voorstellen, 10 jaar op zo'n reis naar Indië. Heeft hij goed overleefd, net zoals zijn vader overigens. En zo is hij langzaam maar zeker langs de rangen van de VOC opgeklommen tot de opperstuurman. He, bij de Rooswijk was die opperstuurman.
En dat is een hele prestatie, want heel veel mensen stierven, toch? Aan boord of Ja. Of als ze eenmaal of aan in land gingen. Hoe...
Ja. Ja, nee, het was een enorm risicovolle reis. Over het geheel genomen. Er zijn zo bijna 1 miljoen mensen als zeeman of als soldaat in 2 eeuwen naar Azië gereisd met de VOC. En slechts 1/3 deel ervan is behouden weer teruggekomen. En ze kwamen dus, een groot deel kwam dus of de heenreis, of met name ook in Azië zelf. Hè. En ook op de terugreis, het was gewoon heel ongezond werk.
Wisten de mensen die aan boord van zo'n schip gingen eigenlijk die sterfteratio zo hoog was?
Ik denk dat je rustig kunt zeggen dat dat goed bekend was. Want ja, vooral degenen die terugkwamen, die hadden natuurlijk enorme verhalen wat ze allemaal meegemaakt hadden. En wat ze hadden allemaal ervaren aan ellende tijdens de reis en daar in Indië.
Ja,
en desondanks wilden mensen zich toch melden mensen zich toch aan om dat te gaan doen.
Ja.
Er waren verschillende nationaliteiten aan boord, hè? Konden jullie dat, hebben jullie dat ook gezien in jullie onderzoek?
Nou, het precieze aantal weet ik even niet. Ik geloof 11 buitenlanders. En dan, die kwamen dan voor het grootste deel uit Duitsland. Ook een paar Noren. Maar ook 1 Zweed, David Roet. Die kwam van het eiland Gotland in de Oostzee. Daar hebben we ook uiteindelijk veel onderzoek naar gedaan. En we hebben ook gevonden waar deze man was opgegroeid. En waar hij geboren was zelfs.
Oh,
en,
wat leuk.
Ja, dat was heel leuk. We hebben zelfs in het huis waar hij geboren is gelogeerd. Want dat was inmiddels een bed and breakfast geworden.
Oh ja.
Dat huis, dat stond nog overeind.
Ja, ja. We hebben begrepen dat dat het originele gebouw nog was, ja. Ja.
Vele malen verbouwd natuurlijk, maar het stond er nog, ja.
Kun je wat meer over hem vertellen?
Ja, we vonden hem omdat hij vlak van tevoren, 31 december 1739, een obligatie tekende. Hij leende geld, 171 gulden. Dus dat zal ongetwijfeld zijn geweest, voor een deel in elk geval, om zijn slaapbaas, waar hij had gelogeerd, te betalen. Hij is 5 maanden in Amsterdam geweest na zijn ene laatste reis, zeg maar. In die 5 maanden heeft hij natuurlijk ergens verbleven. Hij heeft gegeten, gedronken enzovoort. Hij heeft spullen moeten kopen. Dat heeft hij dus moeten betalen. En dat kan soms gewoon door zo'n lening, dat hij dat geld heeft gegeven voor een deel misschien aan zijn slaapbaas. Aan de andere kant is hij ook getrouwd in die periode. Dus hoe dat precies zat, dat weten we niet. Want hij trouwde met een weduwe op de botermarkt. Waarschijnlijk was dat ook een slaapvrouw, zeg maar, die had ook een logementhouder.
Oh.
Een slaapvrouw noem je dit?
Ja, slaapbaas, slaapbazin, slaapvrouw noemen ze dat. Mensen die logement of die kamers, zeg maar, bedden verhuurden. Want dat waren niet net de kamers zoals wij die huren, maar dat waren echt
Slaapplek.
Een slaapplek, ja, slaap je alleen. En die zorgde soms ook voor dat ze kleding, leverancier aandroegen of alles wat ze nodig hadden voor onderweg. Dus die schuld aan die slaapvrouw of slaapbaas was niet alleen voor het logies, maar ook voor spullen die ze hadden aangeschaft. En wat David precies met zijn geld heeft gedaan, dat is de vraag.
Jelle, we lopen nou, we zijn de Zeedijk alweer voorbij en we lopen langs de Waag. Hey, hoe moet ik me dat nou voorstellen, dat Amsterdam van toen?
Vol, druk. Vol. Ja, zeker. Ja, heel erg druk. Het is, wij vinden Amsterdam, hè, wij Nederlanders vinden Amsterdam een grote stad, de grote stad in ons land. Maar in die tijd was het natuurlijk, als je kijkt naar het gebiedje, was het natuurlijk vrij klein. Maar ontzettend, het was ontzettend vol. En zeker vlak voordat de schepen aan uitvoeren, moet je voorstellen dat hier overal mannen, jongens rondliepen, wachtend tot dat schip uiteindelijk uitvoer. En op die momenten, in die weken, was het hier ontzettend.
Krioelde het van de mensen.
Het krioelde van de mensen. Het krioelde van allerlei talen door elkaar. Mensen die dronken waren. Mensen die hun weg probeerden te banen door de menigte. En vergelijk het een beetje met zoals het hier. Hè, we lopen nu over de wallen. Zoals het hier op vrijdagavond of zaterdagavond.
Ja,
het is
ontzettend
druk. Vol. En ja, je moet er maar van houden.
Ja, ja. En dat kan 2 kanten hebben. Aan de ene kant kan dat, nou ja, voor die jongens en die mannen die op zo'n schip meegingen, ja, waren het eigenlijk ook de laatste dagen dat ze nog aan land waren.
Ja, precies. Dus het zal ook zeker enig vertier hebben geboden. Maar we weten ook dat heel veel van die mannen en jongens heimwee hadden. En dat ze het spannend vonden.
Ja.
Dat was natuurlijk een hele grote stap die ze namen.
En ze waren natuurlijk ook niet gek. Want ik bedoel, de kans dat je terug zou komen uit Indië, ja, die was ook weer niet heel erg groot.
Nee, zeker. Reizen op een schip was gevaarlijk. Maar vooral aan land komen in Azië, dat was het grootste gevaar.
Ja, dat ze ziek zouden worden, hè?
Juist, ja.
Jan, we zijn naar beneden gelopen. Wat is dit?
Dit is een zogenaamde minuut. Dat is een hele stapel akten. In dit geval dus eind 1739, waar we de akte van David Roet, als die 171 gulden leent, in hebben gevonden. Aha. En zo'n notaris die stapelde alle aktes van heel kwartaal bij elkaar, maakte er een boek van. En dat ligt hier dus op het archief. En we gaan nu iets openen wat, we hebben het al een keer bekeken, maar toen we het de eerste keer zagen, toen was het een paar honderd jaar niet open geweest. En dan doe je het open. En dan ga je bladeren op zoek naar het woord Rooswijk.
Interessant. Ja, we moeten heel zachtjes praten. Want we zitten in de studiezaal van het Stadsarchief. Maar ik zie, het is echt heel dik. Het is echt 20 centimeter dik. Een beetje geribbeld papier. Er staat 91 op.
Dit is Notariële Archieven Amsterdam. Staat op de rug 9730. Dat is het zogenaamde inventarisnummer. En nu zoeken we de akte.
946.
946. 844. 844. Hier zien we.
Onregelmatige papieren.
Dit is de oud papier. Dit is een geschept papier waar ze voor opschreven.
Ja, sommige stukken staan andere letters, sommige het handgeschreven dan weer.
Ja, ja, het is natuurlijk per definitie handgeschreven.
Maar dit?
Dit is wel voorbedrukt. Dat hadden ze in die tijd al. Ja.
Dat was de laatste van dat jaar, 31 december.
Dat is ook zo.
Dat jullie op die dag deze als laatste vonden eigenlijk.
Wij waren het hele boek door. En het laatste akte in het boek. David Roet van Gotland, staande op vertrek om als bootsmansmaat in dienst van de weledele heren bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie ter kamer van deze stad Amsterdam met het schip Rooswijk. Bingo. Ah. Naar Indië te navigeren. En als we dan Rooswijk vonden, dan hadden we er weer een.
En dan ging er een golf van triomf door jullie.
Ja, wel zachtjes, maar wel ja, vrolijk. Was heel leuk.
Zaten jullie hier met z'n tweeën dan?
Wij zaten hier met z'n tweeën,
ja. Ja, we deden alles met z'n tweeën.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, en dan
allebei een boek.
Allebei een boek natuurlijk, hè. Niet met z'n tweeën één boek.
Heel bijzonder.
We wilden wel tempo maken met die 51 notarissen.
Sofula, Remy, wat ik nou zo mooi vind aan deze reportage, ze praten heel zacht.
Ja.
En je hoort, het is bijna aandoenlijk, je hoort hoe betrokken ze zijn, maar ook hoe liefdevol zij met die boeken. Want dat zijn enorme boeken, neem ik aan, die archiefstukken.
Dat waren pillen van 20 centimeter dik soms.
Ja, hoe met vol respect zij daarmee omgaan, wat ook niet zo gek is. Want ja, uiteindelijk zijn die mensen wel overleden. Ik vond het heel mooi om naar te luisteren.
Ja, het was speciaal. Ja.
Dit was aflevering 3 van onze podcastserie. En de volgende aflevering die gaat ook weer iets bijzonders opleveren. Want we gaan naar een plek waarvan je helemaal niet zou verwachten dat we erheen zouden gaan. Namelijk naar Texel. En we vertellen hoe die jongens en mannen zich eigenlijk hadden aangemonsterd. En daarachter sluimert nog steeds die vraag die we hopelijk op het eind kunnen beantwoorden. Waarom waren er zoveel zilveren munten aan boord?